Hoofdstuk 4. Geloof, hoop en liefde. Kom je uit een dogmatisch nest, werd mij eens gevraagd. Wij waren niks, zei ik. En dat is ook een dogma. Als je verplicht naar de kerk moet, is dat geen feest. Maar als je nergens in mag geloven, is dat ook niet leuk. Bijna ben ik ooit in een cult beland, maar voordat het al te serieus werd, voelde ik dat er iets niet in de haak was. Enkele van mijn familieleden raakten bevangen in een sterk dogmatische groep. Begrijpelijk, want dysfunctionele families vangen en vinden elkaar in zulke nieuwe families. Daar wordt hypnose dagelijks in praktijk gebracht door de leiders, maar de broeders en zusters wordt het niet toegestaan zich hiermee bezig te houden. Hen wordt verteld dat het zeer gevaarlijk is. Sinds ik hier persoonlijk bij betrokken raakte, bestudeer ik het fenomeen religie, cult, programmering, hersenspoelen en mind control. En ook dat komt zeer van pas in mijn dagelijkse praktijk. Aan mijn vader vroeg ik eens of hij nou echt nergens in geloofde. Hij vertelde dat hij een keer onderweg vanuit het Westland naar zijn huis in de stad een lekke band kreeg. Hij moest het hele eind verder lopen, want op die lange, stille weg was niets. Nou ja, langs de hele weg staan huizen, maar aanbellen en hulp vragen kwam niet in hem op. Het ging ook nog eens keihard onweren. Het kwam met bakken uit de lucht. Ik was doorweekt en toen keek ik omhoog en ik zei, moet dat nou? Toen kwam er één enorme bliksemschicht en de regen stopte. En daarna kwam de zon door. Toen dacht ik wel, zal hij dan toch naar mij geluisterd worden? Het anti-kerkdogma van mijn vader kwam vanuit een ervaring waar ik nooit naar gevraagd heb. Maar zijn weerstand was sterk en absoluut. Als ik vroeger met mijn zus over mijn vader sprak, zei ik altijd, onze vader, die nog niet in de hemelen zijt. Kort na zijn overlijden sprak ik over, onze vader, die hopelijk nu toch wel een keertje in de hemelen zijt. En de laatste jaren zeg ik het zoals het hoort. Ja, ik weet ook wel dat het in het gebed niet over mijn vader gaat, maar over die andere, die vader van ons allemaal, waarin we zo graag geloven. Heel lang geleden vroeg ik aan mijn moeder of ze het onze vader kende en of ze mij dat wilde leren. Ze schreef het voor me uit. Ik wilde ergens in geloven toen ik 1 jaar of 9 was. Of misschien wilde ik gewoon ergens bij horen. Bij iets waar je met je familie naartoe ging. Ik wilde zingen en kwam in een koortje terecht. Niet zo lang, want ik voelde dat ik aan alle kanten anders was. Pas veel later heb ik begrepen dat het de gereformeerde kerk was, die de kinderen uit mijn straat een club, een zomerkamp, een kerstspel en wat zangervaring gaf. Dank u voor deze nieuwe morgen. Ik heb er goede herinneringen aan en minder goede. We zijn te indoctrineren en te manipuleren. Het gebeurt overal, dus niet alleen in religieuze instellingen. Mijn kennis van hypnose is bruikbaar in het werk met mensen die geïndoctrineerd zijn. We zijn het allemaal. Wat dacht je van het dagelijkse nieuws? Of van films, series, boeken? Het brengt je allemaal in trance. We ontsnappen zo even uit het hier en nu. We kunnen daarvoor kiezen. Maar vaak beseffen we niet dat het gebeurt. Of hoe het gebeurt. En we hebben geen idee van het onderscheid tussen feit en fictie. Bestaat dat eigenlijk wel? Sommige religieuze gemeenschappen kun je verlaten als je het zat bent. Maar er zijn groepen waarbij de gevolgen heftig zijn. Je wordt uitgesloten en je bent alles en iedereen kwijt. Met alle verlies, verdriet en pijn krijg je ook nog een paar kilo schuldgevoel mee. Tijdens de eerste sessie help ik Sigrid, 45, die het allemaal doodeng vindt, loslaten. Het is het tipje van de ijsberg, zegt ze. Kort daarna spreken we met elkaar af dat ze een individuele retraite met mij gaat doen. 3 weken later ben ik bij haar thuis en we doen 1 week lang iedere dag een sessie, nadat ze uit haar werk komt. Daarna gaan we samen zwemmen en wandelen. Haar probleem is gigantische onzekerheid en voortdurende twijfel in reactie op trauma. Ze is als tiener uitgesloten uit de religieuze gemeenschap waarin ze opgroeide. Haar ouders zijn gescheiden, mede vanwege het geloof. En het contact met beide ouders is moeizaam. Ze is vol verwijten naar haar vader die het gezin achterliet en bij haar moeder mag ze niet meer komen omdat ze is uitgesloten. Met haar zussen is het contact moeizaam, want die zijn nog in het geloof. Toen Sigrid 17 jaar was, werd ze door de ouderlingen op het matje geroepen en werd ze ondervraagd over haar seksuele activiteiten die ze op die leeftijd helemaal niet had. Maar de herinneringen aan die gesprekken zijn pijnlijk. De vragen die gesteld werden door een paar oudere mannen waren ongepast en gingen ver over de grens. Daarbij werd Sigrid als slechte vrouw neergezet. Dit alles riep zo'n weerstand in haar op dat ze uiteindelijk niet verder kon in die kerk. Maar dat betekende dat haar moeder en zussen het contact met haar moesten verbreken. Niet dat het helemaal lukte, maar Sigrid kreeg van alle kanten de schuld van deze breuk. En het enige dat ze gedaan had, was dat ze wel eens dacht aan zoenen en zo. Ze vluchtte in een huwelijk waarvoor ze te jong was en dat niet zo heel lang duurde. Dat leidde tot nog meer schuldgevoel, want dit kon ze dus ook al niet. Ze deed maar wat, had geen idee hoe ze haar leven vorm moest geven. Dat had ze nooit geleerd. Haar moeder wist dat ook niet zo goed en dat is een pluspunt om in zo'n cult terecht te komen. Lekker makkelijk onder de dekmantel der zogenaamde liefde, waar je exact verteld wordt wie je moet zijn en vooral wat er dan allemaal niet mag en niet kan. Omringd door broeders en zusters die er ook niets van bakken. En die net zo hard de schijn ophouden en ook wakker liggen vol angst en schuldgevoel. Hoe groter de onderdrukking, hoe meer er gedronken en gegeten wordt. Een vrij jonge ouderling vertelde eens dat hij in Bethel had leren drinken. Dat is het hoofdkwartier van zijn kerk in New York, waar hij een cursus voor ouderlingen volgde. Jaren had hij er naar uitgekeken om daar te zijn. En hoe pijnlijk was deze openbaring? Inmiddels heeft hij een YouTube-kanaal waar hij mensen informeert en uitgeslotenen ruimte geeft om hun verhaal te vertellen. Ik werk ook met religieus getraumatiseerde mensen. Uit verschillende kerken en sectes weten ze mij te vinden, ook al heb ik het nooit benoemd op mijn websites. Niet alleen toen ik in de VS met verslaafden werkte, maar ook hier heb ik gewerkt met religieus onderdrukte. Ook in mijn praktijk aan huis heb ik gewerkt met iemand die als 15-jarige voor haar leven heeft moeten rennen. Opgejaagd door haar broeders en zusters, inclusief haar eigen moeder, omdat ze als meisje de volgende bruid van de sekteleider moest worden. Hoe mooi de Bijbelstudie, de diensten en de congressen ook zijn, de obsessie met seks overheerst wereldwijd. En de bemoeienis van ouderlingen met het gezinsleven is bizar. Het lukte Sigrid niet om zich aan te passen. Ze verdomde het. Ze voelde haar fijn aan dat ze haar spirit wilde breken. Ook al kon ze dat toen niet verwoorden. Ze had in de loop der jaren haar eigen vorm van overleven gevonden, maar het schuldgevoel was nog steeds enorm. In de sessies hielp ik haar de gesprekken met de ouderlingen nog eenmaal ervaren en vervolgens los te laten. Haar verdriet kwam vrij, maar ook haar woede en haar kracht. Ze zag nu de frustratie van de ouderlingen en liet los wat helemaal niet van haar was. Welke reden die mannen ook hadden om haar zo te vernederen en te kleineren, het was niet van haar. Ze was in staat het los te laten, de hele en haar perceptie op haarzelf te veranderen. Ze was een onschuldig kind geweest en wat haar was aangepraat over haarzelf was niet waar. Ik gaf haar alternatieven die bij mij meestal ter plekke opkomen. Wij spraken over het verschil tussen een stelletje ouderlingen en God zelf, die wij natuurlijk allemaal persoonlijk heel goed kennen. Religieuze leiders zijn mensen met hun eigen oordelen en motieven. Hoezo kunnen zij jou vertellen wat God van jou vindt en in hoeverre jij je met Jezus kan of mag verbinden? We hebben allemaal het recht en de vrijheid om ons eigen geloof te kiezen. En jij mag zelf bepalen of je in Jezus, Maria, de kerstman, God, de paashaas of die enge manier van het RIVM gelooft. Sigrid zei niet te weten hoe ze me kon bedanken voor mijn bijdrage aan het herstel van haar geloof in het leven en in Jezus Christus. En vooral ook in haarzelf. Het maakt mij niet uit wat je gelooft, zolang het voor jou goed werkt. Soms zie ik dat mensen zichzelf veel ontzien vanuit religieus dogma. Maar als iemand zich daar goed bij voelt, wie ben ik dan om er wat van te vinden? Sigrid was bij mij op haar gemak, zei ze, doordat ik veel wist van deze specifieke kerk en hun gebruiken. Gek genoeg is er vaak naast verdriet en woede ook nog steeds loyaliteit naar de kerk. En naar de broeders en zusters die jou keihard buitensluiten en niet meer groeten op straat. Want ze bedoelen het zo goed, vanuit hun overtuiging. Ze hoefde het tegenover mij niet te verdedigen en dat gaf ruimte voor haar eigen perceptie en oordeel over hetgeen gebeurd was. Vaak speelt de sociale controle en de angst voor kritiek een grotere rol dan de religieuze overtuiging. Dat speelt niet alleen in sectes een rol, maar in iedere groep. En gemakzucht. Niet te veel nadenken, want je wilt ergens bij horen. So don't rock the boat. En dan is er ook nog eens de dreiging van Armageddon of welke doomsday dan ook, die er dagelijks goed is ingepeperd. Jarenlang, iedere dag. Dat hakt erin. En Sigrid merkte dat ik dat begreep en dat ik haar nog haar kerk veroordeelde, waardoor ze ruimte ervoor om haar hart te openen en het hele verhaal te vertellen. En ik hielp haar op te schonen en zichzelf te bevrijden. Ook deden we vele rondes aan haarzelf vergeven, om die bergen schuld en schuldgevoel af te schudden. Lekker loslaten, heel veel lekker loslaten. Ze heeft gehuild en we hebben gelachen. Niet zo bevrijdend als keihard lachen midden in het huilen. En ze schreef me: in 1 week is mijn leven significant veranderd. Heel veel dank. Ik ben nog een paar keer terug geweest om met haar zus, haar partner en nog wat familie en vrienden te werken. Het was een prachtige ervaring om met een deel van een familie te mogen werken. Een eer om zoveel vertrouwen te krijgen en zulke mooie resultaten te bereiken. Dit alles speelde in het mooie Scandinavië, waar ik dus ook enorm verwend werd door Sigrid en haar zussen en vriendinnen, omdat ze er beter aan toe waren. Klokgelui en engelenzang. Joost was iemand die muziek in mij zag. Hij leerde mij slagwerkinstrumenten spelen en ritme lezen van blad. Ik vond het geweldig. Hij studeerde aan het conservatorium en zei dat ik de juiste bouw had om fagot te spelen. En hij vroeg of ik dat leuk zou vinden, want het leek hem echt iets voor mij. Ik was nieuwsgierig en leerde graag, ook al had ik geen idee wat een fagot was. Hij regelde Lina voor mij, een fagotiste uit Alaska. En hij zorgde dat ik een fagot in bruikleen kreeg van het conservatorium. Zo'n instrument was toen rond de 7000 gulden. Ik had echt heel erg veel geluk, betaalde slechts de verzekering van 22 gulden per jaar. Maar thuis begrepen ze er niets van en maakten vooral grappen over het geluid. Haal de brug maar op, want er komt een stoomboot aan. Gek genoeg hadden wij een brug in huis om bij de voorraadkast en bij de duiventil boven het trapgat te komen. Wie was hier nou gek? Een kind van 15 dat een bijzonder fijn houten instrument leerde bespelen, of een volwassen man die duiven in een hokje lokte? Lina leerde me ook solfège en dat deed ze met veel liefde en geduld. Ik ging graag naar haar toe en ik genoot van het geluid dat ik uit het instrument kreeg. Ik hield van de fagot, maar ik kon me slecht concentreren. Op school ging het moeizaam en ik voelde me thuis niet meer thuis. De scheiding van mijn ouders had geen verbetering gebracht. Integendeel. Mijn zus was uit pure wanhoop getrouwd en woonde niet meer bij ons. En als ik dan probeerde iets nieuws te leren, werd daarom gelachen door knettergekke volwassenen. Dit was mijn normaal. Na 2 jaar had het conservatorium het instrument nodig voor een leerling. Met moeite nam ik afscheid. Over een fagot huren of kopen viel niet te praten. Daar was natuurlijk geen geld voor. Later kocht ik een piano en nam ik pianoles. Ik heb al vele jaren een piano in huis, maar ik heb het leren bespelen nooit serieus volgehouden. Geen excuus, een constatering. Af en toe speel ik wat en jarenlang werd hij gebruikt om mijn zangpartijen in te studeren, want ik heb altijd gezongen. Dat doe ik nog steeds, net als mijn oma. Willem, met wie ik lang geleden samenwoonde, merkte op dat ik een mooie stem had en vond dat ik daar iets mee moest doen. Hij regelde voor mij dat ik zangles kreeg. Zo'n 18 jaar heb ik gezongen in een koor van redelijk niveau en in die jaren heb ik solfège geleerd. Nu kan ik redelijk van blad lezen, maar nooit zonder het gevoel dat ik er eigenlijk niets van bak. In het musiceren heb ik veel last gehad van de muziekcultuur en het dogma bij mij thuis. In ons normaal wordt geen echte muziek gemaakt. We zingen wel, bij voorkeur foute teksten op ieder liedje, en ik heb veel van die onzin geleerd. Ik had een bloedhekel aan smartlappen en aan al die sentimentele liederen die bij mij thuis geluisterd en gezongen werden. Ik griezelde ervan als ik het hoorde. Mijn oma, moedersmoeder, zong vaak en door haar ken ik heel veel oude liedjes. Soms hoor ik mezelf een heel lied uitzingen waarvan ik niet eens meer wist dat ik het nog wist. Met oma heb ik veel gezongen. Louis David zong: als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven tart je. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar heus het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Uit het hoofd hier uitgetypt zonder googelen. Deze tekst, inclusief de volgende coupletten, zitten er goed ingestampt. Oma zong het met verve en vrolijkheid. Moet ik nog verder of zie je hoe ik geprogrammeerd ben om mezelf klein te houden? Dit liedje van Louis Davids bevat geen enkele aanmoediging om ondernemer te worden. Om je eigen werk keer op keer vorm te geven. Of om boeken te schrijven. Of zalen toe te spreken. Of te bedenken dat je een internationaal bedrijf kunt neerzetten. Dat werd niet aangemoedigd. Want ze hadden geen idee dat dit mogelijk was voor mensen zoals wij. Maar gelukkig zongen we ook met Joseph Smit. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Goed voor mijn muzikaal gevoel. Want dat had mijn oma zeker. Ik ben eigenzinnig, eigenwijs en asociaal. Ik bedoel niet asociaal in de zin van dat ik de vuilniszak naast de container gooi, maar meer zo dat ik niet veel heb met sociaal zijn. In de zin van verschijnen op verjaardagsfeestjes en dan met iedereen gezellig bijkletsen. Dat vind ik vrij snel saai en het interesseert me vaak ook geen fluit. In een groep waar iedereen je kan horen, hoor je meestal niet de vragen te stellen die ik echt de moeite waard vind. Ik heb het beste met mijn medemensen voor, maar ik word soms gek van mijn eigen ongeduld. Van het gebrek aan echte interesse voor wie we zijn en waar we vandaan komen. En van de onwil om wat dieper na te denken. Hoe kunnen mensen in deze tijd gewoon naar de kerk blijven gaan, terwijl iedereen intussen wel iets gehoord heeft over het misbruik van kinderen? Dat moet toch een alarmbelletje zijn? Hoe kun je daarvoor je ogen sluiten, je handen vouwen en luisteren naar het geprevel, gemompel van mannen in lange jurken die op pantoffels door het middenpad waden, omringd door jongetjes, ook in een jurk? Vraag me niet waarom, hoe en door wie dat gebeurt. Jaren heb ik gezongen in de mooiste kerken met de heerlijkste akoestiek. Maar hoe meer ik van het Latijn begreep, hoe minder ik het mijn strot uitkreeg. Ik heb iets met Griekenland en iconen. Dus ik heb ook heel veel orthodoxe kerken in alle soorten en maten bewonderd. En overal waar ik een leeg kerkje trof, heb ik gezongen en genoten van de akoestiek. Maar er is toch iets raars met kerken en ze lopen niet voor niets al jaren leeg. Het is magie, betovering, hypnose en niet altijd van de schoonste soort. En omdat ik niet kerkelijk ben grootgebracht, dacht ik eerst nog dat het aan mij lag dat ik er nooit helemaal thuis was. Ik hield veel van de uitdaging van het zingen en ik hield veel van mijn dirigent. Maar toen die opstapte en ik steeds vaker in het buitenland werkte, was het klaar. En de afgelopen 2 jaar zing ik vooral met het kleine ventje. Sapie, sapie, heb je witte wol? En solo thuis en op de fiets. Dat ben ik dus, iemand die niet kan doen alsof. Niet dat ik nou per se vind dat je altijd eerlijk en serieus moet zijn in alles wat je zegt en doet. Ik houd van een goed sterk verhaal, dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Dat vind ik heerlijk en een goede grap uithalen kan ik echt waarderen. Zolang het niet ten koste van iemand gaat. Maar ik kan niet aan zaken die me echt raken voorbij gaan. En dat zijn er nogal wat. Daarom houd ik ook van alleen zijn. Want dat bespaart me een hoop gewauwel dat mij helemaal niet boeit. Het is zoals ik ben. En ik heb wel eens gewenst dat ik beter kon liegen of doen alsof. Dat onvermogen om te liegen. Ik vond het een enorme bevrijding toen ontdekte dat ik op de vraag hoe gaat het met je gewoon goed kon antwoorden. Of niks, maar hetzelfde zinnetje teruggooien. Dat leerde ik van de Grieken en de Ieren. Als je die vraagt hoe gaat het, reageren ze gewoon met hoe gaat het? Geweldig. Dat bespaart zoveel energie en moeite en tijd. Kwestie van perceptie. Ik kon of details vertellen over wat er in mij omging. Ik dacht lang dat dit de bedoeling was van die vraag. Of ik kon helemaal geen antwoord geven en toch vriendelijk blijven. Want ik ben wel eens voor botte hork versleten. Pure onhandigheid. Maar ja, dat wist niemand. Ikzelf ook niet. Ik ben anders. Wie niet? Als je net iets wil, dan doet ze het gewoon. Schreef mijn moeder jaren geleden in een Sinterklaasgedicht. Anders dan je zus en wilder dan je broer. Vaak hadden je kleren kapot, maar dat kon je niks schelen. Jij bent anders. Mijn moeder zei pas nog. Ik heb 3 hartstikke leuke kinderen en ze zijn totaal verschillend. Weet je dat veel mensen denken dat ik maar 2 kinderen heb? En dan vraag ik altijd welke ze bedoelen en dan noemen ze je zus en je broer. Gek hè? Volgens mij komt dat doordat ik al jong de buurt verlaten heb. En ook al woon ik alweer ruim 20 jaar geografisch gezien behoorlijk dichtbij, ik loop of fiets die buurt in en uit. Maar ik maak er geen deel van uit. Ik ben anders. Dat heb ik altijd gehoord en ik denk dat ik dat zelf ook wel wist. Ik heb dat nooit echt erg gevonden. Maar iedereen is toch anders? Zelfs één eigen tweelingen zijn anders dan de ander. Ik wilde graag weg, want ik vond het een kleine wereld. Ik heb nooit in mijn oude buurt gewerkt en ik heb er geen sociaal leven, behalve dat mijn familie er woont. Ik wilde hier graag weg, maar vind het ook fijn om terug te zijn. Ik ben hier thuis, dicht bij zee. Mij is wel eens gezegd dat ik te onafhankelijk ben. Ik ben trouw en kan heel veel van iemand houden. Ik vind het fijn dat ik vloeren kan leggen, houten vloeren, mozaïek, tegels en dat ik van alles en nog wat kan maken. Dat ik een internationaal bedrijf laat draaien waarin ik bijzonder boeiend werk doe en ik heb een kind opgevoed terwijl ik ook nog wat andere dingen deed. Ik leer graag en vind het leuk om iets op te lossen. En als het mij niet lukt, dan vraag ik het gewoon aan iemand anders. Hoezo te onafhankelijk? Hoe kun je nou ooit te onafhankelijk of te autonoom zijn? Dat bestaat volgens mij niet eens. Hans Korteweg schreef eens: niemand heeft mij ooit iets aangedaan en niemand kan iets voor mij doen. Volgens mij is dat het ultieme verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. In iedere relatie en in iedere situatie. Ik ken Hans al meer dan 30 jaar en weet dat hij trouw is en al heel lang getrouwd en inmiddels bijna 80. Ik lees zijn blogs waarin hij zijn zielenroerselen en praktische omstandigheden deelt. Ik heb nog nooit gehoord dat zo iemand te onafhankelijk genoemd wordt. Mahatma Gandhi zei het net iets anders. Nobody can hurt me without my permission. Verantwoordelijkheid nemen voor je verleden, voor het opschonen van je verleden, voor je leven en voor je toekomst. Dat klinkt als een klok in mij. Om mijn leven helemaal te dragen en niemand de schuld te geven als het niet gaat zoals ik wil. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit hulp vraag. Ik heb de gave aan te voelen of iemand iets probeert te verbergen en de schone schijn ophoudt. En ik heb nooit begrepen waarom mensen dat doen. Het is een omweg naar echte verbinding. Ik heb geleerd om niet meer te proberen om mensen die niet eerlijk zijn naar zichzelf te helpen. In mijn privéleven vermijd ik zulke mensen. En in mijn werk leer ik om vanaf het begin duidelijk te krijgen of iemand wel door mij geholpen wil worden. Ik houd niet van aan dode paarden trekken. En als het niet werkt, neem ik liever afscheid van zo'n klant. Eerlijk naar jezelf zijn kan moeilijk zijn, want je hebt het soms niet helemaal door. Dat geldt net zo goed voor mij. Ik heb vroeg geleerd om op eigen benen te staan en ik vind het fijn als ik dat kan. Dat heb ik ook mijn kind geleerd en dat leer ik ook mijn klanten, zodat we niet in scheve afhankelijkheid terechtkomen. Dat is voor niemand goed. Ik vind het fijn als mensen hun mannetje of vrouwtje staan, gewoon zonder poespas. Goed voor jezelf zorgen moet op de eerste plaats in ieder leven staan. Zorgen voor je eigen lijf en leden. Dan heb je geen tekort, maar creëer je overvloed dat overstroomt. Ook in de sessies die ik geef, benadruk ik de verantwoordelijkheid van de klant. En dat het hun sessie is, waarin zij de ruimte hebben om tussentijds op te staan, vragen te stellen, etc. Weer even terugschakelen naar dat leuke ventje van 2,5 dat ik hier wekelijks over de vloer heb. Hij vindt het leuk om eten te delen. Hij houdt van zichzelf en geniet van eten. Maar altijd als ik dan dichterbij kom, heeft hij plezier in mijn hapje geven. Puur plezier. Hij groeit op in de overtuiging dat er genoeg is. Maar het is ook een kleine smulpaap, dus als hij wat lekkers ziet, pikt hij het zo van je bord. Een groot verschil met mijn vader, die naar wat ik van hem gehoord en gezien heb, veel te kort is gekomen. En hierdoor een verknipt ventje werd. Allereerst was er honger en armoede in zijn jonge jaren, waarin zijn vader weg was. Zijn jonge moeder werd met kind en al door haar eigen moeder op straat gezet, want niemand wilde verantwoordelijkheid nemen voor dat kind. En daar kwam ook nog eens 5 jaar oorlog, inclusief een hongerwinter, overheen. Mijn vader pikte, voor de grap, het vlees van je bord als je niet oplette. En hij deelde geen snoep met ons, maar verstopte dat in een kastje, dat wij natuurlijk wisten te vinden en stiekem, als hij niet thuis was, van hem stalen. Wat is er leuker dan iets lekkers delen met je eigen kinderen? Als je dat niet kan of niet wil, dan is er iets mis met je. En met mijn vader was van alles mis. En dat had natuurlijk te maken met wat hem is aangeleerd en aangepraat over hemzelf. Ik heb hem met hart en ziel vergeven en dat heeft mij natuurlijk goed gedaan. Ik kon hierdoor steeds meer zien hoeveel ik op mijn vader lijk. Dat is ook iets wat ik mijn hele leven vaak gehoord heb. Je bent precies je vader. En ik, die overladen werd met verhalen over wat er allemaal mankeerde aan mijn vader, was niet blij om te horen dat ik zoveel op hem leek. Maar dat is voorbij. Dat is iets dat door mijn val van de trap veranderd is. Eerst door zijn val en toen door de mijne. Verderop vertel ik hier meer over. Ik ben gaan zien dat op mijn vader lijken helemaal niet zo erg is. De buren vonden het een vriendelijke man. En ik heb ook vaak gehoord dat het een knappe man was, met zijn mooie blauwe ogen. Ach kind, je hebt de ogen van je vader. 2 druppels water. En mijn vader was handig en creatief. Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. En dat kan ik ook. Ik heb veel van mijn vader geërfd en hoe ouder ik ben, hoe meer ik het zie. En hoe meer ik van mijn vader mag houden, hoe meer ik het in mezelf kan waarderen en inzetten. Mijn totale potentieel. Ja, ik heb ook verkniptheid van hem meegekregen en vraag me nog steeds af wie hij nou eigenlijk was. Hij is al jaren dood en ik kan het hem niet meer vragen. Toch krijg ik altijd antwoord als ik zulke vragen stel. Daarvoor moet ik naar binnen. Als ik ga schrijven of er gewoon even voor ga zitten, krijg ik op alles antwoord. Komt het uit mij of uit mijn vader? Maakt het iets uit als ik antwoorden krijg? Nee, eigenlijk niet. Een antwoord is een antwoord. En als het resoneert met mij, is het goed genoeg. Of het nou van mijn dode vader die in de hemelen zijt komt, of van het kleine ventje, of van mijn kind, of van de buurman, of uit een boek, of van YouTube, ik noem maar wat. Ik ben dus een kind van mijn ouders, die mij alles hebben gegeven wat ze hadden. Behalve de Engelse drop, die we van mijn vader moesten pikken. Maar ze hebben alles gegeven, inclusief al hun liefde, creativiteit, talenten en gekte. Want ze waren knettergek. En ik dus ook. En jij ook. Zeker als je denkt dat je dat niet bent. Als je denkt dat je normaal bent of streeft naar normaal zijn, dan pas ben je gek. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Overtuigingen over jezelf zijn gebaseerd op wat jou is aangepraat. Het zegt van alles over jouw omgeving en niets over jou. Tot je het je eigen maakt en ook zo overtuigd raakt. En dat gebeurt vanaf dat je geboren wordt tot je het loslaat. Overlevers leren hun kinderen overleven. Hoe dan ook. En als je niet zo zeker bent over jezelf, kun je dat overschreeuwen door anderen te veroordelen. En dat overschreeuwen kan ook in stilte. Het levert niets op, maar het geeft een gevoel dat je toch wat bent. Een klant van mij beweerde dat iedereen om haar heen een narcist was, inclusief haar eigen kind. Huh? En jij dan? Vroeg ik. Dat viel niet in goede aarde. Waar haalde ik het lef vandaan? Maar als jij alleen maar narcisten om je heen verzamelt en er eentje zelf op de wereld zet, wordt het dan niet tijd om daar eens over na te denken? Wat doe ik dan dat ik zo'n narcistenmagneet ben geworden? Want nu was ze hele dagen bezig hen te beschuldigen van wat ze haar hadden aangedaan. Ze had een hele familie vol narcisten, maar helaas kun je die narcisten niet veranderen. Wel kun je in jezelf wat onderzoek doen, wat loslaten en je perceptie veranderen. Want hoe komt het dat mijn eigen kind zo narcist is geworden? Wie heeft hem grootgebracht? Oh ja, ikzelf. Oeps. Als je verloren bent geraakt in je slachtofferschap, is het lastig om los te laten. Zeker als je zo hebt leren overleven en geen andere weg meer weet. Als jij je zo hebt vastgeklampt. Vaak is er bij overlevers een enorm tekort aan liefde. Ze hebben het niet gevoeld omdat ze moesten overleven. En er geen tijd was voor liefde. Dat wil niet zeggen dat er geen liefde was. Liefde ziet er soms raar uit, in de vorm van over de grenzen gaan. Bordje leeg eten, want in de hongerwinter, of jij mag dit nu niet, want toen je broer. Mensen die zichzelf verliezen in slachtofferschap zijn ook geneigd om zichzelf constant op de kop te geven. Het negatieve zelfgesprek. Doe toch niet altijd zo stom, houd daar toch eens mee op. Kijk nou eens. Vaak gaat dit voortdurend zo door en soms gebeurt het hardop en wordt ook nog eens aan de naaste gevraagd om bevestiging. Zie je hoe stom ik weer doe? Vreselijk voor de persoon zelf en ook voor de omgeving. Want er wordt van je verlangd dat je er tegen ingaat, maar tegelijk wordt dat niet geaccepteerd. Dit gedrag is, zoals ik eerder vermeld heb, duidelijk symptoom van traumatische ervaringen. Maar dat is wel het laatste waar de persoon in kwestie naartoe wil. Hoe weet je of je trauma hebt ervaren? Aan het eind van ieder gesprek met de specialisten vroeg ik of ze zelf iets wilden toevoegen. Kim Jewell zei het volgende. Als mensen zich afvragen of ze getraumatiseerd zijn of niet, zouden ze eens wat aandacht kunnen besteden aan hun innerlijke wereld en de dialoog met zichzelf. Als je merkt dat je zeer kritisch bent en vaak druk bent in je hoofd, dan is dat zeker een teken dat je in de overlevingsmodus leeft en dat er iets is waar jouw denken je tegen probeert te beschermen. Liever houd je jezelf bezig met welke activiteit dan ook, dan om stiltes in je dagelijks leven te laten ontstaan. Je stapelt liever meer problemen op dan dat je gaat voelen wat er onder de oppervlakte in je leeft. Dat doe je niet bewust en niet expres. Het is gewoonte geworden en je bent gaan geloven dat je nu eenmaal zo bent. Of dat het komt door je ADHD of welke stempel je dan ook erop geplakt hebt gekregen. Maar het is jouw manier van overleven geworden. Als je merkt dat je jezelf vaak stommeling noemt of tegen jezelf zegt, waarom doe je toch altijd zo dom? Of waarom heb je dat gezegd? Dat soort praatjes vertellen je dat er iets is dat je voor jezelf vasthoudt en dat moet worden gewist. Kim zegt hier dat je het voor jezelf vasthoudt. Je beseft zelf niet eens dat je het doet, omdat je er zo aan gewend bent. Je luistert voortdurend naar dit negatieve commentaar. En stel je eens voor hoe je leven zou zijn als je daarmee stopt. Of als je jezelf wat opbouwender en liefdevoller gaat toespreken. Dat is precies de verandering die jij zelf kunt maken. Het is fijn als er iemand is die je erop wijst. Zelfs al kan dat die irritante collega zijn. Zie het als hulp in plaats van als kritiek. Lastig is het als niemand hoort wat je doet, omdat je het niet hardop doet. Dan kan niemand je erop wijzen. Daarom dit advies, ga zelf eens goed luisteren naar hoe je jezelf toespreekt. De L van liefde. 1. Wat vind je nu van jezelf, van hoe je eruit ziet en van wat je doet? 2. Waar komen die overtuigingen vandaan? 3. En is het wel waar wat je bent gaan geloven over jezelf? Ga eens voor de spiegel zitten en kijk jezelf diep in de ogen. Ja, gekke oefening, maar doe eens gek. Dit werkt altijd. Nee, niet naar dat haar of die rimpels of die neus kijken, maar diep in je ogen kijken. Wat zie je en wie zie je? En zeg nu gewoon zomaar iets liefs tegen je spiegelbeeld. Wat je ook af en toe doet naar iemand anders. Of zou willen doen. Zomaar. Liefde. Doe het nou maar. Want er komt waarschijnlijk niemand bij jou aanbellen vandaag om te vertellen hoe fantastisch je eigenlijk bent. Of hoe mooi, of hoe lief. Dus zeg jij dat nou maar tegen jezelf. Want het is goed om te horen. Knappen we altijd van op. Je moet het wel menen en van harte doen. Lukt het niet meteen? Gewoon kwestie van oefenen. Iedere dag weer. Zeg maar iets van, ik hou van je, of zo. Hoeveel beter prachtig. Verzin het maar en doe het.